90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Ik zit hier weer met onze misdaadverslaggevers Maarten Schoon en Erwin Waanders.
Hallo.
Mijn naam is Frank Bussink. Goedemiddag, mannen.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Alles wel, heren?
Zeker.
Ja.
Ja, het is even geleden dat we met z'n drieën bij elkaar hebben gezeten.
Zeker. Ook mijn schuld.
Schuld. Ja. Voor zover we kunnen spreken over schuld. Zeker. Gaat het wel vaak over in de crime podcast. Ja. Hè? Want we hebben het over verdachten en andere zaken.
Onschuld, hè?
Onschuld ook nog.
Tot het tegendeel bewezen is.
Ja, precies. Ja. Ja. Zijn er nog bijzondere zaken die we moeten bespreken? Ik denk het wel, hè? Anders zitten we niet bij elkaar vandaag.
Er zijn zeker bijzondere zaken die we moeten bespreken. Ik geef het woord natuurlijk dan eerst aan Erwin.
Dankjewel, Maarten. Dank je. Mooie intro op deze manier.
Zullen we beginnen met Thijs ter H?
Ja, laten we het doen. Diep triest. Schuldig, hè? Je had het al over schuldig. Nou ja, Thijs ter H. Hij is schuldig bevonden in die zin. Nee, hij is niet schuldig bevonden, maar hij heeft in ieder geval zijn moeder gedood. Alleen, dat heeft hij gedaan in een psychose. Dus hij wist absoluut niet dat hij haar doodde. Hij weet ook niet waarom. Ja, dus een diep trieste zaak. Dat is vorig jaar gebeurd aan de Farfixingel in Enschede. En vorige week is daar de strafmaat uitgekomen. Hij is in principe ontslagen van alle rechtsvervolging, maar wel veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Mm-hmm. Dus hij gaat een lang traject in om behandeld te worden. Om te kijken van waar komen die psychoses vandaan. Want het was niet zijn eerste psychose. En dan wordt er gekeken van ja, kunnen ze dat beteugelen met behandeling, met medicatie. Mm-hmm. Een bizarre zitting. Een bijzondere jongen.
Wat maakte die zitting zo bizar?
Omdat hij is hij is cum laude afgestudeerd in het fiscaal recht. Heeft daarnaast nog civiel en strafrecht gewoon erbij gedaan. Was gewoon een hele. Het is een hele intelligente jongen, hele normale jongen. Maar het feit dat die psychoses bij hem op de kop opstaken, hebben hem uiteindelijk gemaakt tot wie hij nu is. En dat is eigenlijk gewoon een patiënt. Mm-hmm. En het bijzondere aan die hele zitting was natuurlijk dat zijn zus heeft een slachtofferverklaring voorgelezen. En ja, dan lopen je de rillingen bij over de rug. Hoeveel liefde en warmte daar uitsprak over haar broer.
Nog steeds.
Ondanks het feit dat hij eigenlijk haar het liefste wat ze had. Dus haar moeder heeft ontnomen. Mm-hmm. Hun moeder. Maar zij verwijt hem in die zin niks.
Nee.
Omdat hij kan er gewoon niks aan doen.
Nee, gewoon echt een heel sneu verhaal.
Bizar verhaal. En ik sprak na de hand nog even met de bekende Twentse strafpleit Umut Ural. Die stond Thijs bij. En ja, voor hem was er natuurlijk gewoon niks te halen.
Nee.
De feiten lagen er, het was zo duidelijk als men kan. En hij zat daar ook met die zaak in de maag. Want hij is ook iemand die graag wil sparren met het Openbaar Ministerie, met de rechtbank, om te kijken van wat is het beste en wat moet er gebeuren. Maar ja, er was hier absoluut geen ruimte voor.
Nee, maar het TBS is op dit moment denk ik dan wel het beste voor Thijs.
Ja, en dat vindt hij zelf ook.
Ja.
Dus er was op voorhand ook al aangegeven van zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging zou bij deze strafmaat ook niet in hoger beroep gaan. Dus de zaak is klaar. Mm-hmm. En hij hoopt eigenlijk dat hij zo snel mogelijk aan zijn behandeling kan beginnen.
Ja. Is daar zicht op? Of,
Er is wel een wachtlijst. Maar in principe zal er zoveel prioriteit aangegeven worden dat hij binnen nu en een week of zes zeker zijn behandeling zal kunnen beginnen.
Ja. Ja. Wie dan over een week of zes in ieder geval op vrije voeten is Michael B. Maarten, ik kijk jou aan.
Ja, want daar weet ik alles van. Nou, ja. Dat is een beetje een gedeelde zaak. Hè? Ja. Mm-hmm. Ik heb de zaak gevolgd. Erwin heeft de zaak gevolgd. Het gaat over een man uit Enschede. Die werd ervan verdacht dat hij het brein was achter een drugslab. Een middelgroot drugslab. Hier op een bedrijfterrein in Enschede aan de Seizoensweg. Maar de rechtbank heeft geoordeeld vorige week dat het deze week dat het niet zo was.
Ja, want de OM zag hem echt als de hoofdverdachte van het brein achter de drugslab.
Ja, er was een inval begin het jaar. En toen vonden ze een lab in werking. En daar was een meer dan 50 liter amfetamineolie. Was daar ook. En eigenlijk hoef je daar alleen nog maar kristallen van te maken en dat tot poeier te slaan. En daar kan je dan amfetaminepillen, speed van maken. Dus eigenlijk waren ze er bijna. Mm-hmm. Ze hebben hem een dag later aangehouden. Hij rook ook gewoon nog helemaal naar dat drugslab. Dat is een kenmerkende zoete geur. Mm-hmm. Sommigen zeggen dat het een beetje naar anijs ruikt. Die hele geur, dat hing nog helemaal in zijn kleding en omheen. Maar afijn. Volgens de OM zou hij de grote man zijn. Maar de rechtbank ziet dat toch anders. Want daar was te weinig bewijs voor in het dossier. Mm-hmm. Dus van dat onderdeel hebben ze hem vrijgesproken. Ze hebben wel veroordeeld voor het bezit van die ruim 50 liter amfetamineolie. En voorbereidingshandelingen, zoals het heet. Dus hij heeft laboratoriumspullen gekocht. En daar rolde een celstraf uit die netto op uitkomt dat hij niet meer terug de cel in hoeft.
Ja, precies, want zijn voorarrest werd van het arrest afgetrokken. Ja, en precies. Daarmee is hij nu weer op vrije voeten.
21 maanden voorwaardelijk, hangt hem nog boven zijn hoofd. Maar het belangrijkste is dat hij het op de weg blijft waarin die al is ingeslagen. Dus mm-hmm. Hij werkte vrij snel mee met de reclassering, naar behandeling, beschermd wonen. Heeft een baan gevonden zodra hij op vrije voeten is gekomen. Dus eigenlijk is hij op de goede weg. En zoals de reclassering ook zegt, het is een licht verstandelijk beperkte man. Mm-hmm. Erg naïef en erg beïnvloedbaar.
Ja.
Dus zeker niet het brein achter het lab. Dat zijn dan anderen. Wie dat zijn, is de grote vraag.
Ja, dat is trouwens een heel sterk punt van zijn advocaat, Carlo Ferrillo. Die heeft ook echt ingezet op zijn naïviteit, op zijn verstandelijke beperking om aan te tonen van zo iemand kan niet het brein zijn achter een drugslab. Het feit dat hij bijvoorbeeld zoutzuur heeft besteld. En echt wel in een behoorlijke mate. Je zou bijna zeggen van wat wil je laten verdwijnen als je een beetje verkeerd denkt. Maar hij dacht dat hij gaf aan in ieder geval op de zitting van dat is om auto onderdelen schoon te maken. Hè, om om roest los te weken, noem maar op. Maar ieder weldenkend mens zou denken van wat moet ik met 250 liter zoutzuur in totaal? Mm-hmm. En daaruit blijkt ook wel zijn naïviteit. En goed. Dus denk ik heel goed dat op deze manier de zaak is afgedaan.
Ja. Hij lijkt dus gewoon gebruikt te zijn door anderen om dit zaakje te runnen op de een of andere manier.
Ja, maar de rechtbank plaatst wel kanttekeningen bij die mate van naïviteit. Van die meneer die was al vaker in beeld bij dit soort dingen. En hij moet echt wel geweten hebben wat daar gebeurd is. Maar er was geen bewijs dat hij echt achter die productie zat. Dus hij is alleen maar veroordeeld voor het bezit.
Ja, en hij was in het verleden ook al betrokken bij hennep. Hennep teelt. Dus het is wel iemand die zich of die aanschuurt tegen dat milieu, of die gewoon mm-hmm. heel makkelijk beïnvloedbaar is en makkelijk voor het karretje te spannen is van de grote jongens.
Ja. Ja, en het is waarschijnlijk ook gewoon en makkelijk geld verdienen. En wat we al vaker zeggen, je kan maar één keer nee zeggen.
Klopt.
Dus
klopt.
Ja. Dan blijft wel de vraag, wie is er dan hoofdverantwoordelijke voor dat lab?
Ja, als je dat weet, moet je naar de politie, Frank.
Ja, maar ik neem aan dat de politie daar nog onderzoek naar doet. Weet u daar iets meer over? Of?
Nee, daar is op de zitting niks over gezegd. In de uitspraak word je daar ook niet wijzer van. Dus de enige die dat weet is de politie zelf.
Er is wel door de eigenaar van het pand, die is wel op de korrel genomen door politie en justitie. En die heeft heel veel belastende verklaringen over die Michael afgelegd. Michael heeft daarvan gezegd van hij probeert me iets in mijn schoenen te schuiven waar ik helemaal niks mee te maken heb. Maar Michael heeft niet verteld dat hij dan de man zou zijn die het lab heeft gerund. En andere namen durfde hij sowieso niet te noemen. Angst voor represailles, dus dat zegt ook nog.
Ja, precies.
Het werd wel duidelijk dat hij heeft gebeld met een onbekend gebleven persoon over de slechte kwaliteit van het product. Mm-hmm. En dat er getest zou moeten worden, et cetera. Maar goed, zoals ik al zei, een onbekend gebleven persoon.
Ja.
En dat zou dan ook, daarvan zegt Michael weer van dat gaat over hennepolie. Hè, wat hij dan zou hebben geproduceerd. Maar goed, dat is wel heel toevallig dat er en amfetamineolie en hennepolie tegelijkertijd zou worden gevonden. Dus,
Ja. Hij was dus wel heel meewerkend in het proces, Michael B.
Zeker.
Dus qua proceshouding, want dat is even waar ik naartoe.
Ja, een goed bruggetje. Ja, dankjewel, zijn proceshouding was prima. Hij sprak gewoon, gaf eerlijk antwoord op de vraag. En als hij het niet wist, zei hij ook eerlijk van, ik begrijp niet wat u bedoelt. Dan werd de vraag nog een keer gesteld. Dan overlegde hij die even met zijn advocaat. Daaruit kwam wel een beeld van een jongen die wel wat begeleiding nodig heeft.
Mm-hmm. Ja. Een andere verdachte, moet ik zeggen. Die had een mindere proceshouding. En dan heb ik het over Gaetano G.
Klopt.
Hoofdverdachte in de zaak Moussa Atta.
Ja, maar dan moeten we eigenlijk een stapje terug nog. Een week eerder. Maarten is vorige week bij de Proforma-zaak geweest. In de zaak Moussa Atta. Een week eerder was ik bij een zaak. En daar stond hij samen met Alejandro W. Die kennen we ook nog uit het verleden. Dat ga ik zo uitleggen. Stond hij terecht voor een mishandeling in de stad in Enschede. Openlijke geweldpleging op straat. En eigenlijk werd een beetje terloops door de officier van justitie daar geroepen dat deze Gaetano, dat hij verdacht was van betrokkenheid bij een moordzaak in Rotterdam. Dat klopte dus niet helemaal, want later bleek dat hij dus de hoofdverdachte is van de liquidatie van Moussa Atta. Maar goed, we gaan even weer terug naar de mishandelingszaak. Daar zaten dus Alejandro W. en deze Gaetano G. En die zaten allebei zo ongeïnteresseerd in die rechtszaal. Gaetano zat er onderuitgezakt bij, amper verstaanbaar. Op vragen van de rechtbank, zwijgrecht. Mm-hmm. Weet ik niet, wat denk je zelf tegen de rechter? Dus ja, die houding, dat zorgt al voor irritatie bij een rechtbank. Ja. Dat zie je gewoon, je hebt daar gewoon bepaalde regels en het interesseerde me niet zo heel veel. Of het was hem niet goed uitgelegd. Misschien ook bepaalde verstandelijke vermogens, wie zal het zeggen. Deze Alejandro W. die is veroordeeld voor een steekpartij in Glanenbrug bij het station. Daar heeft hij een man zo uit het niets neergestoken. Mm-hmm. Daar is hij voor veroordeeld. Hij is in hoger beroep gegaan en het hoger beroep zal binnenkort plaatsvinden. Maar een maand daarvoor heeft hij dus ook samen met deze Gaetano G. iemand in de stad in Enschede geprobeerd van zijn geld te beroven en behoorlijk te schoppen en te slaan. Mm-hmm. Een andere betrokkenen in die zaak, dat is een minderjarige jongen, die heeft het slachtoffer uiteindelijk meerdere keren gestoken met een mes. En deze jongen is veroordeeld tot de pijnmaatregel, oftewel jeugd-TBS. De maximale, dus dat wil zeggen 2 jaar.
Mm-hmm. Ja, ik wil het toch nog even hebben over proceshouding, zoals het dan zo mooi heet. Wat voor een invloed heeft dat op bijvoorbeeld de uitspraak van een rechtbank? Mag de rechtbank dat meenemen? Nemen ze dat mee? Hoe zit dat precies? Kijk maar even aan.
Ja, kijk, je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling.
Nee.
Dus je mag, daarom heb je ook een zwijgrecht. Mm-hmm. Natuurlijk vindt iedereen het fijn als een verdachte vertelt wat hij weet. Dus als iemand onschuldig is, dat hij dat gewoon vertelt en vertelt wat er gebeurd is volgens hem of haar. En dan kan dat getoetst worden. Mm-hmm. Kan dat meegewogen worden? Natuurlijk, als je openheid van zaken geeft, dat neemt de rechtbank altijd al mee. Maar je wordt niet veroordeeld omdat je je mond houdt.
Nee, maar ik bedoel meer qua, kijk, mond houden, dat is zwijgrecht, dat snap ik. Maar qua houding onderuit gezakt zitten, geen u zeggen, maar je zeggen tegen de rechters.
Ja,
speelt dat mee?
En misschien onderhuids, tussen de regels door, maar officieel niet.
Nee.
En daarvoor zijn rechters, die zijn er ook voor opgeleid, die moeten daar tegen kunnen.
Ja, die kijken puur naar de feiten natuurlijk.
Ja, zeker. Het is gewoon het is als een chirurg die een operatie doet. Die kijkt ook niet wie er op de tafel ligt in die zin. Je moet gewoon juridisch vaststellen wat de feiten zijn. En daarna kijk je naar de persoon van verdachte. Iemand krijgt er niet een jaartje bij omdat hij onderuit gezakt zit.
Nee. Kijk, voor de sfeer. Dat zou ik heel raar zijn.
Ja, voor de sfeer op de zitting is het natuurlijk prima. Maar ja, goed, daar zijn rechters en officieren voor opgeleid. Die kunnen daarmee omgaan. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk ook wel eens de ene advocaat is de andere advocaat ook niet. En dat geldt voor officieren ook en voor rechters natuurlijk ook.
Ja.
Ja. Maar natuurlijk, het is natuurlijk ook fijn. Stel, je hebt een zaak met benadeelde partijen, met slachtoffers. Ook voor hun is het wel fijn als je een verdachte hebt die begrip toont of juist niet. Mm-hmm. Of juist niet, is misschien gek, maar
Die inzicht toont in wat er speelt en in de eventuele handelingen die al dan niet gepleegd heeft.
Ja, dat is wel een goed punt wat je zegt. Want stel dat je wordt verdacht van een strafbaar feit en ter zitting blijkt dat het echt wel alles naar jou wijst, zeg maar. En je toont geen enkel inzicht van wat jouw gedrag is geweest.
Ja.
Dan neemt de rechtbank dat wel mee. In de zin van, verdachte toont geen inzicht. En dat kan wel verzwarend werk in de zin van dat ze minder vertrouwen hebben dat het wel goed komt. Dus dat er misschien wel een hogere kans op recidief is.
Ja. Dat is echt letterlijk de proceshouding.
Ja.
Hoe manifesteer je in het hele verhaal? Kijk, hoe iemand erbij zit in de rechtbank. Ja, Als jij 3 uur naar een verhaal moet luisteren of 3 uur naar een feitenbehandeling moet luisteren, kan ik me best voorstellen dat je er onderuit gezakt gaat zitten.
Ik heb al moeite om hier 20 minuten met jullie te zitten. Nou, soms.
Ja, ik vind ook dat je eigenlijk wel even rechtop mag gaan zitten, want het is best interessant, Frank. Maar dus dat wat Maarten net terecht opmerkt, dat bepaalt niet de strafmaat. Nee. Maar een rechter is ook een mens en die kijkt ook van wie heb ik voor mij zitten, wat heb ik voor mij zitten en hoe zit diegene voor mij. Maar in de strafmaat mag dat in principe absoluut geen rol van betekenis spelen.
Nee. Hoogstens als we inderdaad praten over de persoon van verdachte, van moet iemand op vrije voeten komen, hoe groot is de kans op herhaling, want dat hoort natuurlijk ook bij in het strafrecht, herhaling zien te voorkomen. En als je niet weet hoe iemand in elkaar steekt, als je niet weet wat iemand gedreven heeft om tot zijn daden te komen, ja, kan je daar dus ook kan je niks zeggen over de recidief.
Nee, precies. Nee.
Dus in die zin helpt dat niet. Maar ja, kijk, als je praat over levensdelicten of over grote drugszaken, ja, dan zijn de belangen anders.
Zeg. Mm-hmm. Ja.
Mooi bruggetje.
Ja, dank je. Ik wilde...
Sorry, Frank, sorry. Nou ja,
ik moet Maarten bedanken voor dit bruggetje, want ik wilde naar een grotere zaak. Het Twents liquidatieproces.
Klopt.
Begin volgende week. Jij bent erbij, Erwin.
Ja, zoals het er nu uitziet wel, ja.
Ja. Ja. Vertel even voor de luisteraar die niet precies weet wat het inhoudt. Waar gaat het Twents liquidatieproces over?
Ik zal het proberen kort te houden. In het heel kort gaat het erover dat er staan 2 verdachten, hoofdverdachten voor de rechter. En die worden verdacht van het in ieder geval opdrachtgeven tot meerdere liquidatiepogingen, aanslagen in Enschede en Almelo, uh-huh. Gronau, tussen 2016 en 2018.
Ja.
Het gekke is, er zijn meerdere aanslagen gepleegd. Er is niemand bij om het leven gekomen, maar dat is meer geluk dan wijsheid geweest.
Ja. En over welke persoon hebben we het dan? Het dus de hoofdverdachte?
De hoofdverdachte is Simo D. Eigenlijk heet hij Mohammed. Hij noemt zichzelf in Iron Chat gesprekken noemt hij zichzelf Godfather. Dus vandaar ook dat we hem af en toe de zelfbenoemde Godfather noemen. Zijn rechterhand Marcus T. alias De Bril of Brilly. Zij worden door het Openbaar Ministerie toch echt gezien als de opdrachtgevers voor al die aanslagen. En die zijn weer terug te voeren op een vete in de onderwereld. Waarbij ook motorclub Satudara betrokken is. Mm-hmm. En eigenlijk is de kiem van het hele verhaal is de moord op Onno Kuut. Een zogenaamde tattoo killer. Hij maakt deel uit van een groep mensen die andere mensen van het leven beroofden. En alle deelnemers aan die groep hadden een Chinese tatoeage op hun rug.
Ja.
Onno Kuut ook. En die is in 2009 doodgevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Ja, de belangen daaromheen spelen ook in dit proces absoluut een rol.
Ja, verwacht jij nog nieuwe dingen die naar boven komen tijdens het proces? Of is het meestal wel naar voren gekomen in die proforma zittingen?
Er is al heel veel naar voren gekomen bij de verdachten. Het waren ooit de beste kameraden, zakenpartners. Ze zijn nu gezworen vijanden. Hebben elkaar veelvuldig beschuldigd. En ja, justitie heeft een sterke troef met een... Het is geen kroongetuige, maar wel een hele belangrijke getuige. Een geboren Braziliaan die jarenlang in Enschede heeft gewoond. Maar nu inmiddels... eieren voor zijn geld heeft gekozen en ondergedoken is. Want die heeft talrijke belastende verklaringen afgelegd over wat hier speelde. Wat er speelde rondom Onno Kuut. Wat er speelde rondom de aanslagen bij leden van Satudara. En die jongen die is zijn leven niet zeker. Vandaar dat ook er hangt heel veel spanning rondom dit proces. Dus het wordt afgewerkt in de beveiligde rechtbank op Schiphol.
Ja, het worden lange ritjes dan.
Nou ja, goed. Het is verdeeld over 11 zittingsdagen met 2 reservedagen daarbij. Dus in totaal 9. En nou ja, ze hebben het een beetje verdeeld. Het zwaartepunt ligt eind november. Mm-hmm. 21 tot en met 24 november. Dus 4 dagen achter elkaar. Dus ik denk niet dat we dan op en neer naar Amsterdam gaan rijden. Maar dat we daar gewoon een hotel zoeken om toch een beetje rust te krijgen. Maar voor de rest is het prima te doen.
Ja, en tot die tijd hebben we nog andere zaken die we niet mogen vergeten. Ja, we mogen sowieso geen zaken vergeten natuurlijk, maar... Die we in deze podcast nog eventjes moeten aanstippen?
Op dit moment, uit mijn hoofd durf ik het niet te zeggen. Maarten, jij?
Nee.
Dus een heel kort en kordaat antwoord.
Nee, ja.
Ja.
ik wil alleen nog wel even terugkomen op die zaak van de Moussa Atta. Daar ben ik natuurlijk bij die proforma geweest.
Ja.
En de jonge Gaetano G. die is natuurlijk nu veroordeeld voor het openlijk geweld in het centrum van Enschede. Maar tijdens die proforma had hij al een iets andere proceshouding, om daar nog even bij aan te sluiten.
Daar stelde hij zich wel heel bescheiden op. Wat mij daarop viel, is dat er echt een schuchtere jonge verdachte, want hij is nog maar 21, binnenkwam. En ja, zijn eigenlijk was binnen 5 minuten de hele zaak al helder, zo'n beetje. Wat ons opviel aan die zaak was dat we heel lang niet wisten wat daar nou gespeeld was. Wat is daar nou gebeurd in Hengelo aan de Trijpstraat, waar Moes Atta doodgeschoten is. Of in ieder geval zwaar gewond is, want hij is een paar meter verder met zijn auto tot stilstand gekomen en daar overleden. Volgens de verdachte heeft hij geschoten uit noodweer. Want zou het gaan om een drugsdeal die verkeerd ging. En zou Moes Atta hem bedreigd hebben met een mes. En kon hij niet anders dan schieten. Dat is nu de stand van zaken. Het Openbaar Ministerie is nu aan het onderzoeken of dat beroep op noodweer, of dat klopt. Dus er wordt onderzoek gedaan naar de schootsbaan en naar de bloedspetters, om te kijken of dat verhaal steek houdt.
Ja.
Dus dat is een beetje in de kern wat er gebeurd zou zijn in Hengelo op 5 juli 2022.
En dat volgens die Gaetano G dan?
Ja.
Ja, precies. Ja. Ja.
Nou, dat is dan mooi, want ja, zo zijn er talloze zaken geweest die op dezelfde manier zijn geëindigd. Ik ga geen reclame maken voor een andere podcast, maar ik hoor collega's van het Parool in toch wel zeer succesvolle podcast napleiten. Eigenlijk eenzelfde soort zaken bespreken over een mislukte drugsdeal in Limburg.
Mm-hmm.
Waarbij twee Rotterdammers naar Limburg rijden om cocaïne te kopen. Dat gaat mis en vervolgens is het hij of ik.
Ja.
Dat is hier... Ja. Hier bijna hetzelfde.
Maar goed, dat moet nog allemaal blijken. Maar dat is wat ik hoorde op de eerste zittingsdag.
Ja.
Dus
dat gaan ongetwijfeld horen hoe dat allemaal afloopt.
Ja.
Jongens, bedankt voor vandaag.
Geen
graag gedaan.
En gaan we over 2 weken weer?
Ja, zitten we dan in Amsterdam, Frank?
Moeten we helemaal naar Schiphol? Of naar Emmen?
Ja, kom je met vliegtuig vanaf Twente.
Ja, of helikopter misschien wel. Even kijken.
Doen we dat.
Jongens, bedankt.
Yo.
Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.